Welkom mensen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Het is een rustige dag. Mistig. Het ook wel een beetje koud merkte ik toen ik hier naartoe kwam. Maar heel leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Dit is de eerste preek van de Leek editie 2024. Het is de vierde keer dat wij dit organiseren op vier zondagen in november. En we hebben een viertal interessante sprekers. De maand van de filosofie, dat is hoe we dan deze maand november noemen. En het thema van de huidige reeks is recht en gerechtigheid. En dat is denk ik, dat vind ik ook wel, een belangrijk thema dat ons allemaal bij tijd en wijle bezighoudt. Vragen als, hoe zit dat recht nou eigenlijk in elkaar? Waar komt het vandaan? Hoe deden we het vroeger? Maar ook, wat is een rechtvaardige straf en hoe komt nou een rechter tot die afweging van die straf? En als je het over schuld hebt en de straf die daarbij hoort, dan zit daar best wel een groot grijs gebied. Moord op een advocaat of een getuige, dat is toch heel anders dan een moord gepleegd omdat je je hele leven al wordt misbruikt. En daar hebben we allemaal wel een gevoel bij. En we hebben er vaak een mening over. En die wordt ook geventileerd. Hè? Dus hoe gaat dat tegenwoordig? Dus een interessant thema. Vier fantastische sprekers. Vier onderwerpen rond recht en gerechtigheid. Die ze met ons gaan uitdiepen. Zo'n preek duurt 30, 40 minuten. Worden geen vragen gesteld. Maar na afloop wordt u van harte uitgenodigd om hier in de kerk een drankje te doen en met elkaar te discussiëren over het onderwerp van de preek. De spreker die is dan ook nog aanwezig, die kunt u daarop aanspreken. Dus er is tijd genoeg, maar niet tijdens de preek. Nou, nog één ding. U heeft een passepartout voor vier preken. Als u nu een keertje niet kunt, geef die passepartout dan aan iemand anders. Hè? Want het is gewoon heel erg leuk als deze kerk bijna vol zit om te luisteren naar die preken. De spreker voor vandaag is Arnold Dierkhoff. Voor velen niet onbekend, denk ik. Arnold werkt als advocaat bij Kneppelhout Advocaten Rotterdam. En de titel van zijn presentatie is De Rechtsstaat. Arnold.
The floor is yours.
Ja.
Dankjewel, Lee. Doet hij het goed, Koos?
Ja.
Als je dan daarvoor wordt gevraagd, is het toch anders dan wanneer je er staat, moet ik eerlijk zeggen. En ik woon natuurlijk hier om de hoek en ik hoor vaak op zondagochtend de klokken luiden. En ik denk, ja, dan sta ik een keer in die kerk. Dan hoop ik eigenlijk dat voor mijn preek ook die klokken gaan luiden. Maar dat is niet. Het is een beetje het gevoel dat ik in een ambulance lig zonder dat de sirene aangaat. Maar goed, dat maakt niet uit. Mijn fascinatie voor het recht is eigenlijk in mijn studie gekomen. Ik ben echt zo'n voorbeeld van wat ga je doen als je niet meer weet wat je wil doen. Nou, dan ga je rechten doen. Dat was in mijn geval ook zo. Ik zal de details voor jullie daarvoor besparen. Maar ik ben wel door het recht geraakt, merk ik. Ik heb in die studie een paar momenten gehad, en daar ga ik jullie ook in meenemen nog, dat ik wel echt, ik voel het recht. En dat klinkt misschien bijzonder, maar als je het voelt, dan weet je ook wat je voelt. Want als we het recht op de goede manier gebruiken, dan is het de beste manier om met elkaar samen te leven. Ondanks alle oordelen en vooroordelen die we hebben, dat maakt allemaal niet uit als we met elkaar ons houden aan die regels die we hebben afgesproken en ook bereid zijn om die te laten meebewegen. Dan is het recht, ja, echt serieus het mooiste wat er is. Dat is echt een soort filosofie dan. Dat raakt je, dat voel je. En ik ga proberen jullie daarin mee te nemen, in die passie. En dan ten aanzien van de rechtsstaat. Dus de rechtsstaat, ja, zoals wij hem kennen in Nederland. Want je kan nog heel veel meer vertellen over de rechtsstaat, maar ik neem je mee in Nederland. Maar eerst even over de leek. Als ik Koos zeg, dan is dat een soort afstandsbediening. Want dan gaat Koos daar achter op een knopje drukken naar de volgende dia. Koos? Even testen. Ik ben getrouwd met Lisette. Ik heb vier kinderen. Eva, Huub, Siebe en Toon. Huub en Toon zitten ook hier. Daar ben ik super trots op. Love you. Woon in Willemstad. De jongens zijn allemaal de deur uit. Dus Lisette en ik hebben een soort nieuw studententijd met z'n tweeën. We eten weer voor de televisie met een bord op schoot. En dat vind ik dus heel erg leuk. Ik heb rechten gedaan in Rotterdam. Ik moet Koos er nog een beetje bijslepen, zie ik. Die, bij de Erasmus Universiteit, na een avontuur bij geneeskunde, op een gegeven moment dringend advies van de universiteit dat ik misschien toch iets beter, iets anders kon gaan doen. Ik heb daar gelukkig Lisette ontmoet. En dat is misschien wel het beste wat me is overkomen. Ik werk als advocaat in Rotterdam. Daar heb ik ook een plaatje van. Prachtige stad. Rotterdam heb ik ook in mijn hart gesloten. Net als het recht. Ik doe overigens geen strafrecht. Ik doe arbeidsrecht. Dus ik doe, en dan met name collectief arbeidsrecht. Dus reorganisaties, transacties met vakbonden. Met de ondernemingsraad, onderhandeling. Dat is een beetje mijn werk. We gaan het vandaag lekker helemaal niet over hebben. We gaan het hebben over de rechtsstaat. Dus even over de preek. Ja, mag je meteen doorkozen als je wil. Hier gaan we even samen naar kijken. Dus ik loop daarheen, hoef je niet met je hoofd mee te draaien. Maar ik ga even vertellen, eerst over het recht. Want het recht is overal om ons heen. Als je een kaartje koopt voor de preek van de leek, is dat recht. Want we hebben afgesproken met elkaar. Als je betaalt, dan heb jij het recht om hier te zitten. Jullie van mij natuurlijk allemaal gratis mogen komen, dat begrijp je. Maar dat is een vorm van recht. Maar ook als je een aanbouw aan je huis wil bouwen, dan moet je daar een vergunning voor vragen. Dat is allemaal recht. Het recht, of je nou wil of niet, is om ons heen. En als we nou naar deze mevrouw kijken, deze enorm charmante juffrouw, die eigenlijk voor de rechterlijke macht staat. Maar ik vind haar ook heel symbool voor de rechtsstaat. Want ze, zonder aanzien des persoons, de blinddoek, weegt zij de belangen van de verschillende partijen. Dat is de weegschaal. En zij kan ook straffen. En ik vind deze afbeelding van Justitia mooier, omdat dat zwaard naar beneden is. Er zijn er ook met opgeheven zwaard. Ik vind dit meer passen bij een rechtsstaat. Straffen is nou eigenlijk wat we niet zouden willen. Althans, als we het dan doen, heel rechtvaardig. En met een zwaard iemand straffen is redelijk lastig om dat rechtvaardig te doen. Prachtige plaatje. En eigenlijk vertelt zij meer dan ik jullie kan bijbrengen. Als je dit ziet en voelt, dan begrijp je de rechtsstaat ook. Mag ik de volgende dia's van je koos? Even, ik ga jullie meenemen in de historische context. Hoe komen we nou bij die rechtsstaat hier in Nederland? Nou, de aanleiding is absoluut deze meneer. Lodewijk de 14e, een lekkere aristocratische losbol in Frankrijk. Die had 4 vrouwen, 18 kinderen. Baas boven baas, hè? was onaangenaam rijk. En hij had, ik meen, 25.000 man in dienst, alleen maar om zijn paleis te onderhouden. Dus hij had ook wel een economische functie, hè? Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Maar waarom ik hem aanhaal is, hij was ook de zonnegod, dat zullen jullie wel kennen. Hè? De zonnegod, zo had hij zichzelf genoemd, maar in zijn tijd werd al zo over hem geschreven. En dat zie ik meer als, hij had de absolute macht. Hij was de god op aarde, zo zag hij het zelf ook. Hij bepaalde de regels, hij bepaalde hoe ze werden uitgevoerd en hij sprak recht over die regels. Dus de absolute macht. Er zijn ook in de samenleving om ons heen echt wel ook relatief dit soort autocratische systemen nog te vinden. Maar zo erg als toen? Nee, niet. En dat heeft ook uiteindelijk geleid natuurlijk de Franse Revolutie. Hè, dat het volk zei, ja, dit pikken we niet meer. Alle macht bij een klein groepje hele rijke mensen en wij lijden honger. Dus, mag je het volgende van je koos? Een andere. Kijk, in die tijd was straffen was iets heel anders dan wat we nu doen. Hè? Ik heb er maar even één uitgekozen. Ik bedoel, er werden ook mensen gekookt. Er werden mensen in vieren getrokken. En dat waren volksvlakkerijen. Hè? Daar stonden echt pleinen vol naar te kijken. Fantastisch. Er werd weer iemand doormidden gezaagd. De volgende foto heb ik ook even de illustratie over waar we vandaan komen. Dit is de laatste ter dood veroordeling in Nederland. Als ik internet mag geloven, hè. Van meneer tijdens vredestijd. Want in oorlogstijd hebben we ander recht. Dan is er vaker een ter dood veroordeling. Maar dit is een meneer die had zijn schoonmoeder vermoord. Toen werd hij opgehangen. Mijn schoonmoeder is hier net een fictief voorbeeld. Koos, mag ik de volgende? Maar dit was in 1860. 31 oktober 1860. Dus dat is helemaal niet zo lang geleden. De grondleggers van onze rechtsstaat. Ja, Napoleon kunnen we niet omheen. Napoleon, hij is hier geweest, hè, in Willemstad. We hebben daar toch ook een beetje gevoel bij. En ondanks dat hij natuurlijk ook een redelijke narcist was, een alleenheerser, heeft hij ook heel veel hervormingen doorgevoerd in ons recht, waar wij eigenlijk nu nog steeds profijt van hebben. Hè, het wetboek van strafrecht, de code penal, komt bijna één op één van Napoleon. en ons burgerlijk wetboek, de Code Civiel, waar alle regels in staan die burgers onderling met elkaar hebben afgesproken, komt uit de tijd van Napoleon. Zeker een grondlegger van de rechtsstaat zoals wij hem nu kennen. En ik heb nog een grondlegger voor jullie. Thorbecke, die schreef in 1848 in Nederland de grondwet. En dat vind ik ook leuk om dat in de kerk te zeggen. Dat is de Bijbel van het recht, als ik dat zo mag noemen. Daar staan onze grondbeginselen in, onze grondrechten. Grondrechten die ons iets geven, maar ook grondrechten die de overheid verbieden om met ons op die manier om te gaan. Bijvoorbeeld discrimineren mag niet, staat in de grondwet. Maar daar staat ook de vrijheid van meningsuiting. Nou, daar hebben we al het een en ander over gehoord. Dus onze grondwet is nog steeds actueel. En als je die wil veranderen, en dan kan je het weer vergeten, dan is dat heel lastig. En dat is natuurlijk gedaan om er zoveel mogelijk waarde aan te geven. Als je iets niet makkelijk kan veranderen, heeft het veel waarde. Ik heb nog één grondlegger, Montesquieu, een rechtsfilosoof. Geschiedkundig zijn jullie nu helemaal in de war, want hij is weer iets ouder dan die vorige. Maar ik ben geen geschiedenisverteller. Maar hij was wel belangrijk voor de rechtsstaat zoals we hem kennen. Want hij was gaan nadenken over die absolute macht bij die zonnekoning. En dus hij kwam op het idee, misschien moeten we dan die uitvoerende macht en die wetgevende macht en die rechterlijke macht van elkaar wegtrekken. Dat we ze onafhankelijk van elkaar maken en dat we ze met elkaar laten communiceren in een soort checks and balances. En nu komt het volgende, kijk, en die kennen jullie allemaal, de trias politica. Ik las in de krant dat het nu soms in Nederland de pias politica wordt genoemd. Dat vond ik zo'n leuk grapje, die moest ik even noemen. Maar dit is hoe wij onze rechtsstaat, als het gaat om het staatsrecht, hebben ingericht. Een rechterlijke macht, een wetgevende macht en een uitvoerende macht. En niet alles in één puntje. Niet alles bij Louis de XIV. Nee, we hebben het uit elkaar getrokken. Wil ik graag de volgende. Gaan we even kijken wie zit er nou in. De wetgevende macht. Nou, dat is de regering. En dan, als je kijkt naar deze foto, dan zie je daar de regering. Dat zijn dus de ministers en de staatssecretarissen. Wetgevende macht. Daar hadden jullie niet aan gedacht in eerste instantie. Maar daar kom ik zo op terug. Er staat nog iemand op die foto. Hij hoort daar ook bij. Dus de regering zit in ons Nederlands staatsrecht in de wetgevende macht. Hij overigens symbolisch. Hij mag wel ergens tekenen. Maar hij heeft niet zo heel veel meer te vertellen. Dan gaan we door. In die wetgevende macht zit ook het parlement, de Eerste en de Tweede Kamer. Daar zitten gekozen vertegenwoordigers, die jullie allemaal stemmen, en ik ook. En die praten mee over de wetgeving, wetgevende macht. Dus, en als je dan kijkt wie komt het meest met wetsvoorstellen, dan zijn dat de staatssecretarissen en de ministers. Dat is niet zo gek, hè, want een minister moet uitvoeren en die ziet, het gaat daar niet goed, dat wil ik aanpassen, dan moet hij daar een wet voor komen, dan doet hij een initiatief tot die wet. Dan gaat hij naar de Eerste en Tweede Kamer om te kijken of die goed is. Dus ja, checks and balances. En het parlement, de Eerste en Tweede Kamer, praat dus mee. Wil ik graag de volgende, die uitvoerende macht. Wie zit er daarin? Nou, gescheiden machten. Dat is bijzonder. Dan hebben we weer de regering. Dus in de wetgevende macht zit de regering en in de uitvoerende macht zit de regering. Ja, dan wordt het een beetje confuus. En ook hier zit weer onze grote verborgen deelnemer, Koos. Ja, die zit daar ook in, maar weer symbolisch. Dat zal ik jullie besparen. Dus je ziet in Nederland dat die scheiding van die machten toch niet helemaal goed is gegaan. Maar ik zal toch uitleggen dat het wel, als je het goed doet, wel goed gaat. Want de minister komt met een initiatiefvoorstel. Dat wordt vervolgens door de kamers tot een wet gebombardeerd. Die tekent de koning dan, heeft het laatste woord. En vervolgens gaat de uitvoerende macht, de minister, die wet uitvoeren. En daar kan hij voor verantwoording moeten afleggen in de Kamer. En dan zie je dat die checks and balances, ondanks dat die regering in beide machten zit, toch nog onder de rechtsstaat wordt gevangen, dat het goed gaat. De rechterlijke macht dan. Gaan we eerst even, dit vind ik, nou, hier zie je vrouw Justitia weer, maar kijk, hier zie je wel dat zwaard omhoog. Dat vind ik dan nog een puntje van aandacht. Daar moet ik het toch nog eens over hebben met wat rechters. En misschien met wat officieren, die ik hier ook omheen zo een paar zie. Dus, volgende dia, Koos. Even hoe we die rechtspraak dan hebben geborgd. Rechters worden benoemd voor het leven. Waarom? Je kan ze dus niet tussentijds ontslaan. Als je als minister vindt dat een rechter het niet naar jouw zin doet, kan je niet even ontslaan. Dat is geborgd in ons systeem. Alleen de procureur-generaal van de Hoge Raad, Dat is de allerhoogste rechter. Kan een rechter ontslaan? Verder niet. Dus daar borgen we ook de scheiding van de machten. De uitvoerende en wetgevende macht hebben geen invloed op de rechtspraak. Het salaris van een rechter staat vast bij wet. Kan je opzoeken, is gewoon openbaar. Ook als borg dat je hem niet wat extra's kan betalen om een andere uitspraak te doen. Er zijn allemaal borgen van die onafhankelijke machten ten opzichte van elkaar. Hoe zijn ze georganiseerd? Er zijn 11 rechtbanken. Toen wij begonnen, Joost, waren er nog 19 of zo, geloof ik. Inmiddels ook weggesaneerd. 11 rechtbanken. Dit is die in Rotterdam, de mooiste. Dan hebben we ook nog in tweede aanleg, als je in hoger beroep gaat. Hè, dus je bent niet eens met de uitspraak, dan kan je in hoger beroep. Dat is een extra borg voor rechtspraak. In 4 gerechtshoven. Dit is die in Den Haag. Daar werkt mijn dochter inmiddels. Ook echt super trots op. En dan hebben we tenslotte 1 hoge raad. En de hoge raad doet eigenlijk iets heel anders. Die kijkt helemaal niet naar de feiten. Die kijkt of de rechtbanken en de gerechtshoven op de goede manier het recht hebben toegepast. Dus de Hoge Raad bewaakt het recht. Voordelen? In Zuid-Limburg een uitspraak en in Noord-Groningen zal door de Hoge Raad uiteindelijk toch tot rechtseenheid leiden. Want de Hoge Raad gaat daar iets van vinden als daar verschillen tussen zijn. Dus de rechtseenheid, hoe wij met het recht omgaan, hoe rechters met het recht omgaan, dat bewaakt de Hoge Raad. Dat is al een hele wijze man. Hè? Ik heb ooit een zitting gehad voor het gerechtshof. Dat zijn ook wel hele wijze mannen. 5 kerels, stokoud, veel ouder dan ik. Allemaal grote oren. Weet je, het kraakbeen groeit door. Hè? Dat viel mij toen ook op. Ja, dat zijn hele wijze mannen. Dat zijn echt hele wijze mannen. En ik werd daar, een persoonlijke anekdote. Ik was daar met mijn patroon. Ik was nog een jonge advocaat. En dan gaat de rechter opnemen wie er allemaal is. En ik zat achter in zo'n bankje, een beetje dat sip te kijken. En toen vroeg het hof, en die meneer achter op die bank, wie is dat dan? En toen zei mijn patroon, die is juridisch niet relevant. Nou goed, zo werd ik weggezet. Ik vertel het aan mijn stagiaires nu, ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar eigenlijk is hij heel grappig. Mag het volgende plaatje van je? Ja, in zo'n rechtsstaat is het niet alleen maar hoe we met elkaar omgaan met die wetgevende en uitvoerende macht. Maar er zijn meer zaken belangrijk. Dit is een hele belangrijke. Een vrije, onafhankelijke pers. Ik vond dit zo'n fantastische tekst. Deze tekst zegt eigenlijk precies hoe de pers zou moeten kunnen werken. Nooit op de inhoud gecontroleerd. Nooit gecensureerd op de inhoud. Hoogstens de DT die er fout in stond. Dan heb je een vrije pers. En ik ga het niet over de bedreigingen van de rechtsstaat hebben. Daar gaat Joost het volgende week over hebben. Maar dit is essentieel voor een goede rechtsstaat. Want de vrije pers controleert al die machten en vindt overal iets van en vraagt openbaarheid, bijvoorbeeld naar bonnetjes of als er op een verkeerde manier toeslagen zijn toegekend. Weet je, de pers is uiterst belangrijk voor een goed functionerende rechtsstaat. Ook de toegang tot het recht. Dat is natuurlijk ook essentieel, de toegang tot het recht. Je kan een prachtige rechtsstaat hebben, maar als ik als rechtszoekende niet toegang tot de rechter heb, heb ik er niks aan. En dit is heel essentieel, ook in mijn vak. De sociale advocatuur, dat zijn advocaten die zaken doen voor klanten die eigenlijk die advocaat niet zelf kunnen betalen. Pro deo, jullie kennen die term wel. Dat is de laatste jaren echt heel erg slechter geworden. Het heeft zelfs toen geleid, vorig jaar, advocaten uit die tak de straat op zijn gegaan. Die zijn gaan demonstreren voor meer borg van die toegang tot het recht. En dat gaat sluimerend, hè? Dat is al, zolang ik advocaat ben, en dat is 27 jaar inmiddels, is dat steeds minder aan het worden. Stemmen. Jullie hebben natuurlijk zelf ook een stem in het hele verhaal. Ik denk dat dit het meest bevochten recht ter wereld is. Als je kijkt naar alle revoluties en oorlogen en dergelijke die zijn geweest. Democratie. En wij moeten in Nederland ons best doen om een redelijke opkomst te krijgen. Dat is best bijzonder als je daarover nadenkt. En ik heb daarover nagedacht. Hoe komt dat? Ik denk dat dat komt omdat het voor ons eigenlijk zo gewoon is geworden dat je kan zeggen wat je wil. Dat je je geen zorgen hoeft te maken over de politie als ze je oppakken. En of dat terecht is, laat ik hier in het midden. Hè? Maar het algehele gevoel is toch dat wij in een redelijke rechtsstaat leven met z'n allen. Terwijl er ook veel kritiek is op die rechtsstaat. Openlijk kritiek. Maar ik durf hier wel te beweren, als de rechtsstaat wordt gebruikt zoals die bedoeld is, kan je gerust zijn dat jouw stem ook op een goede plek terechtkomt. Die democratie, dat schiet me nu te binnen, dan denken we altijd, dan geldt de mening van de meerderheid. Dat is waar. Maar een rechtsstaat corrigeert dat wat mij betreft door te zeggen, maar wel met oog voor de minderheid. Want die rechten van die minderheid, die mogen we niet uit het oog verliezen. Ook al hebben we de meerderheid in een samenleving waar we met z'n allen zonder aanzien des persoons samenleven, is het misschien wel belangrijker om die minderheid in de gaten te houden. En dat vond ik zelf ook een lastige vraag tijdens mijn studie. Hè? Ik bedoel, als er een verkeerd regime zou komen, gebaseerd op een meerderheid van stemmen, dan is dat in principe rechtmatig. Dat is democratie. Maar ja, dan denk ik toch dat die borg van die rechtsstaat, hè, met die onafhankelijke rechter, die toch ook in de gaten houdt of we die wetten wel allemaal netjes blijven uitvoeren. Maar het is een hellend vlak, hè? Het is een hellend vlak. Ja, Koos. Ik ben al bij het laatste dia. Jeetje. 38 dia's doorheen gejaagd. Oké. Ik ga proberen jullie een overdenking mee te geven. Weet, ik heb ook geen idee hoe lang ik bezig ben. Kan je even kijken, Tom? Oké, ik mag gaan afronden. En ik realiseer me dat dat een lastige is. Ik ga eerst vertellen zo'n moment dat ik in mijn studie had, waardoor ik echt het gevoel had van, oh, ik begrijp nu echt iets wat ik nooit begreep, wel beter. Ik heb me namelijk altijd verbaasd over hoe in dat nazi-Duitsland al die Duitsers, al die ooms en tantes, vaders en moeders, die ook hier zitten, zo meegingen met dat regime. Weet je, dat begrijp ik ook niet. En ik vroeg aan mijn scriptiebegeleider destijds, hadden we het over het recht, en dan zit je in de eindfase van je studie, hè, dan heb je bijna het idee dat je iets weet. Toen zei ik, maar John, ik begrijp dat nog steeds niet. Hoe komt dat nou? En toen gaf hij me eigenlijk een antwoord, wat ik ook gewoon echt denk dat het zo is. In Nazi-Duitsland was ook een rechtsstaat. Daar stond ook dat je niet mocht werken als je Joods was, in de wet. Maar de norm die zei van jongens, het klopt niet wat wij hier zeggen, die was er niet meer. Want die was structureel gevangen gezet, vermoord, verdwenen. Dus de norm die zei, hey, rechtsstaat, wat je aan het doen bent, is misschien toch niet wat we zouden moeten doen. Als die weg is, dan wordt de norm normaal. Als niemand meer zegt dat je, dat het verkeerd is om mensen op afkomst te beoordelen, verzeker ik je dat we na een paar jaar dat ook echt allemaal vinden. Misschien niet vinden, maar we vinden er in ieder geval niet meer van dat het niet zo is. Dus die rechtsstaat, die heeft wel degelijk onderhoud nodig. Hè? Dat moeten we met z'n allen doen. En nou ja, daar zit denk ik ook een bedreiging waar je zeker nog deze reeks over gaat horen. Het is echt belangrijk dat we deze rechtsstaat vasthouden. Ik word bijna emotioneel onder, want ik zie heel veel om me heen dat dat echt wel onder druk staat. En ik heb mezelf ook vaak afgevraagd, wat doe jij er dan aan? Weet je wel, we doen een beetje muziek draaien met Oud en Nieuw, leuk zeg. En toch is het belangrijk om met elkaar dit soort gesprekken te hebben. Want die rechtsstaat, nou laat ik zeggen, als je nou de kwaliteit van een rechtsstaat moet beoordelen. En dit is een pikante overdenking die ik jullie meegeef. Want ik heb op genoeg verjaardagen hier ellende meegekregen. Maar dan zegt eigenlijk hoe je met je gevangenen omgaat veel meer over je rechtsstaat dan hoe je met je slachtoffers omgaat. En dat doet pijn, hè? Want die slachtoffers, daar hebben toch allemaal wel een gevoel bij. Maar de beschaving van je rechtsstaat is veel belangrijker om te kijken naar hoe ga ik met mijn gevangenen om. Nou, ik ben eigenlijk een DJ. Dat wil ik toch even mee eindigen. En ik moest ook een liedje uitzoeken van het organiserend comité. En ik heb daarbij een liedje gevonden. Ik praat toch makkelijker via muziek, merk ik. Dat liedje zegt precies wat ik hoop jullie mee te geven voor vanmiddag. Mijn overdenking aan jullie. En laten we er straks nog even over verder praten.
Als Hitler toch de oorlog had gewonnen, wat weinig had gescheeld, met die V2. Hadden we dan nog levensmiddelen bonnen? Of viel de toestand achteraf best mee? We kwamen zonder een niet-Jood-verklaring. Weer op normale wijze aan de poen. En er was geen verzekerde bewaring voor de zigeuners die geen mens iets doen. Er zou geen Jood en geen zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen en geen moeilijker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen, of toch het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten, ach, dat valt wel mee. Er wordt zoveel beweerd en we zouden het rustig daarbij kunnen laten, want geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan als het net even anders was gegaan. Voor homoseksuelen streng verboden zou er te lezen staan op de cafés. Wat afweek van de norm, dat zou men doden. Men kocht Mercedesen en BMW's. Dan als heersers langs de weg te razen, dat iedereen hun macht en welvaart zag. En het verzet was werk geweest van dwazen, en Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte was de haat en rassenbaan, als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn toen van de tirannie gered. Maar zou ik anders ook een lied doen horen, een bloed- en bodemlied of juist een van verzet? Zou er in zulke uitzichtsloze tijden nog iets bestaan als hier en daar een sprang van moed en hoop die boeken doet verspreiden, Jan Kampert en Van Randwijk, Anne Frank? Zou dan het goede, schone, ware nog bestaan als het net even anders was gegaan?
Arnold, kom even terug. Nee. Dank voor inspirerend verhaal. Heel erg mooi. Mooie muziek ook. Hè? Een rechtszaak, een rechtsstaat die zorgt voor minderheden. Echt zorgt voor minderheden. Dat is heel belangrijk, ja. Voor jou de eeuwige roem. En die had je al hier in Willemstad, hè? Dat is ontegenzeggelijk waar. Dus daar hebben we nog iets extra's bij gedaan. En dat zijn de bloemen. Die mag je mee naar huis nemen straks.
Dankjewel.
Okay. Geef hem nog een warm applaus. Nou, u bent van harte uitgenodigd om nog een drankje te doen en om Arnold nog even het vuur aan de schenen te leggen, zou ik zeggen. Om met elkaar in discussie te gaan. Volgende week hebben we Joost Bozua. Ik spreek het goed uit, hè? Ja, ik heb dat geoefend. Ja. En Joost die gaat eigenlijk verder waar Arnold is gestopt. En de titel van zijn presentatie is Bedreigingen van onze rechtsstaat. En ik verwacht dat u er allemaal weer bent dan ook. Ik controleer dat ook. Dank u.